We lezen met elkaar uit het woord van God, het evangelie van Jezus Christus, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 30. Johannes 19, vers 1 tot en met 30, dat zijn best wel wat versen, maar u moet maar bedenken dat ik me echt heb ingehouden. Het liefst had ik met u vanaf hoofdstuk 1 beginnen te lezen. Dat loont de moeite, gemeente. Onze diensten zijn daar misschien niet zo op gericht. Misschien zouden we eens een goede voorlezer moeten hebben die dat boeiender dan ik op toon heel goed kan voorlezen. Maar het loont echt de moeite als je heel zo'n evangelie steeds weer opnieuw leest, zodat je de rode draad gaat ontdekken. En ook zo'n stukje waar het vanmorgen over gaat, namelijk dat Jezus zijn moeder ziet staan en Johannes, ja, ziet oplichten in dat geheel, dat het niet zomaar een los gedeelte is. Maar goed, we proberen al iets van die sfeer mee te krijgen door te beginnen bij het eerste vers van hoofdstuk 19. Want jongens en meisjes, laten we niet vergeten hoe mooi het ook is wat we vanmorgen gaan horen. Dat Jezus, zelfs dat hij aan een kruis hangt, aan zijn moeder en aan Johannes denkt. Het is natuurlijk ook hoe mooi het allemaal is, heel erg. Jezus hangt aan een kruis. En de mensen trekken hem kleren van het lichaam. Hij heeft pijn. Laten we niet vergeten hoe erg onze zonden zijn. Dat dit moest gebeuren. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie, de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem: spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Indien iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich toch tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd werd. En in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. Ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de Joden: zie, uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem, weg met hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd werd. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar hij heeft gezegd: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren, maakten vier delen voor elke soldaat een deel en ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten we dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zus van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, omdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd. Gaf de geest. Tot zover de lezing uit het woord. We staan vanmorgen voornamelijk stil bij de versen 26 en 27 van Johannes 19. Ik lees ze nog een keer als uitgangspunt voor de verkondiging. Johannes 19, vers 26 en 27. Toen nu Jezus moeder zag, dat staat er letterlijk, zijn moeder zag. En de discipel die hij lief had, bij haar staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment, letterlijk dat uur, nam de discipel haar in zijn huis. Het thema voor de preek is: ik zal er zijn aan het kruis. Ik zal er zijn aan het kruis. We letten op twee dingen. Zien wat hij ziet. Als eerste, zien wat hij ziet. En ten tweede, doen wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Ja, geliefde gemeente, jong en oud, evenals de vorige keer wil ik proberen met het thema u mee te nemen in die beweging die Johannes maakt. Er hangt hier niet zomaar een mens van gelijke beweging als wij aan een kruis. Jongens en meisjes, de Heer Jezus was niet zomaar een zielige man die daar aan de spijkers vastzat. Het gaat hier wel om ik ben. Of met een variatie daarop vanmorgen: ik zal er zijn. En net zo wonderlijk als het de vorige keer was toen we het hadden over de tranen van Jezus, dat de Heere Jezus ontzettend bewogen was in zichzelf, en dat je je af kunt vragen, hoe kan nou die grote zoon van God die zegt, ik ben net als mijn vader brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, ineens zo geschokt zijn als hij een vriend van hem ontmoet bij het graf. Al gestorven en het verdriet ziet van de mensen. Zo zou je ook vanmorgen de vraag kunnen stellen, hoe kan dat nu? Hij die zei, ik ben, en noem al die spreuken dan maar op. Hij die laat zien, ik kom namens de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kan hij nou hangen aan het kruis? Kan hij dan eigenlijk nog wel wat? Is hij overigens echt wel? Ik ben. Is hij echt de beloofde? Misschien herkent u die vragen wel. U gelooft dat hij geboren is. U gelooft dat hij aan een kruis hing. U gelooft dat hij is opgestaan. Dat hij nu in de troon zit. Dat je er niet alleen voor staat, want de Heilige Geest is door hem gezonden. Maar de werkelijkheid om je heen, in je gezin, in je huwelijk, in de kerk, wereldwijd. Situatie bij het Joodse volk. Wat heeft het nou echt veranderd? Waar blijven de vervulling van de beloften die openstaan? Ik zei al, jongens en meisjes, ik vroeg me bij het uitkiezen van de psalmen af, wat moet dat voor Maria zijn geweest? Allereerst gewoon als moeder. Je kind zien sterven. Ze had hem leren lopen. Ze had hem naar de gewoonte van die tijd, na de geboorte met zout ingewreven, het bloed weggewassen, gewikkeld in doeken, aan haar hart gedrukt. Ze was van meet af aan zo bezorgd. Wie herinnert zich niet de geschiedenis dat de Heer Jezus als jongetje van 12 jaar ineens niet meer in de groep liep? Je kind kwijt. Je ziet Maria zoeken samen met Jozef. Ja, Jozef, toen was hij er nog bij. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze droeg hem onder haar hart ooit. En nu hangt hij aan een kruis. Ze hebben de kleding van zijn lichaam getrokken. Hij hangt daar naakt publiek. Wat je ook zou willen doen, je kunt er geen verandering in brengen. Het is wel haar zoon, hè? Haar jongen. Ik dacht, wat moet dat voor haar zijn geweest, ook als gelovige Joodse vrouw. Maria, had de engel gezegd, ja, die is er nu even niet bij. Maria, jij zult de zoon van de Allerhoogste gaan dragen en baren. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Einde komen, einde komen, einde komen. Hoor je de echo? En bij het kruis van Jezus stond ook zijn moeder. Jozef is uit beeld verdwenen. De meeste uitleggers zijn er wel over eens dat hij eerder gestorven moet zijn. Hij speelt hier in ieder geval geen rol. Wat moet dat voor Maria zijn geweest? Er was een rijk van vrede beloofd. Jezus zou hoogmoedige mensen van de troon halen en nederige mensen zou hij verhogen. Mensen die honger hebben, dat moeten we allemaal niet geestelijk maken, gemeente. De hongerigen in Israël, die ook crepeerden, de armen onder het regime van het Romeinse juk, die zouden worden gevoed. En degenen die dachten dat ze verzadigd werden, zouden leeg naar huis worden gestuurd. Jezus zou in Israël, dat was wat was beloofd, een rijk brengen wat ongekend was waarin Israël zou worden verhoogd. Het gaat hier dus niet alleen maar over een vrouw, een moeder, die lijdt omdat haar jongen op het punt van scheiden staat en sterven. Hier staat ook de traditie van heel het Joodse geloof dat door de golven en baren heen moet. Hoe kan dit nu? Dit is toch niet te rijmen met wat God beloofd heeft? Ik zal er zijn aan het kruis. Zie de mens. Zie uw koning. Er wordt gespot, er wordt gelachen. Ik zei, misschien herken je dat wel. Je denkt, waarom doe ik nog steeds zonde? Waarom is een dienaar van het goddelijke woord verdacht van mishandeling? Waarom is er zoveel verdeeldheid? Waarom wordt het niet allemaal al hier helemaal goed? Waarom gaan er nog kinderen dood? Waarom is er zoveel antisemitisme, geloofsvervolging, misbruik? Nou, ik kom vingers tekort. Jezus is toch overwinnaar? Ja, maar let dan eens op. Ik zal er zijn, hangt aan een kruis. Het is niet zomaar een mens. En hoewel Jezus zeker op zijn plek hier hangt en dit echt moest gebeuren en dit echt van betekenis is, is het het laatste niet hoor. En het eerste wat opvalt is in vers 26, toen nu Jezus zijn moeder zag, zien wat hij ziet. Wat ziet Jezus, gemeente? Wat ziet hij nu? Dat is best wel bijzonder, vindt u niet? Ik heb het ooit eens meegemaakt dat een man van ergens in de 50 stervende was. En zijn laatste woordjes waren, mama. Ze was al lang overleden. Mama, moeder. Dat zou je ook verwachten dat Jezus dat zei, toch? Hij ziet zijn moeder staan, dat hij zegt, mama. Niet bang zijn, Johannes gaat voor je zorgen. Maar dat zegt hij niet. Letterlijk, heel deftig, mevrouw. Als ik dat tegen mijn moeder zeg, dan zegt ze, waar heb je wat van me nodig? Dat klinkt ook heel raar. Ik weet zeker dat als mijn kinderen erbij zouden staan, zeggen, wat doet papa nu? Je zegt toch niet mevrouw tegen je, tegen ma, tegen je moeder, tegen oma. Waarom zegt Jezus dat? In wat hij zegt, laat hij zien wat hij ziet. Ik hang hier allereerst Maria, niet als jouw zoon, maar als je redder, de redder van de Joden, de zaligmaker van de wereld. Ik las in een uitleg die mooie zin, Jezus neemt afstand om te laten zien hoe dichtbij hij is. Daar moet je even over nadenken. Het gaat hier niet om de bloedband. Jezus ziet een vrouw. En in haar ziet hij al diegenen die tot haar behoren. De Joden. Maar Jezus ziet verder ook de eerste christelijke gemeente. Hij ziet ze staan. Wonderlijk hè. Het valt echt op. Hij is veel meer dan een mens. Hij is God zelf, Gods zoon. Ik zal er zijn, heeft oog voor Maria. Maar hij laat er ook voelen. Verkijk je niet op mij. Laat je niet leiden door je emotie, door wat je ziet, door de bijzondere band die wij hebben. Die bijzondere band is veel meer dan een bloedband. Ik hang hier om straks te zeggen, ook als ik dit tot jou zeg straks, zie je zoon. Ik zeg dit op weg naar het is volbracht. Het komt goed. Dat is geloof, gemeente. Laten we niet vergeten dat Johannes deze woorden kon schrijven omdat hij als enige van de discipelen bij het kruis stond. Hij is ooggetuige. En Johannes heeft zijn evangelie er ook mee besloten. Zalig zijn zij die het niet hebben gezien en het nochtans geloven. Dat je vanmorgen leert. Zo'n redder is Jezus. Hij die zei ik ben, is erbij. Bijzonder hè? Jezus heeft de soldatenwijn niet geweigerd, behalve de wijn die gemengd was met mirre. Die was er voor de kruiselingen omdat ze een verdovend effect hadden. Maar Jezus wilde niet verdoofd zijn. Jezus hangt hier niet zomaar lijdend aan een kruis en heeft de hand van zijn moeder nodig. Deze moeder van een vrouw heeft hem nodig. Hij is helemaal vol bewustzijn. Hij is bewogen. Het komt goed. Dat ziet Jezus. Dat moeten wij ook leren zien, gemeente. In alle tegenstand die je kunt ervaren van binnen. De moeite die je hebt om te volharden. Hoe vaak hoor ik het niet? Catechisatie, Berlijnse catechisatie, toch? Dat ook als we elkaar onderling spreken, de verzuchting. Ik wilde dat ik echt nooit meer zonde zou doen. Wat moet je nou leren? Dat Jezus oog heeft. Niet alleen op het moment dat hij aan het kruis hangt voor degene die hem geloven. Maar dat hij dat altijd heeft gehad toen hij op aarde liep. Het ging hem niet om hemzelf. Het ging er niet om dat hij gediend werd, maar dat hij ons mag dienen. En het ging hem er in eerste instantie om dat hij dat goed zou maken. De vrede van God zou brengen tussen de Vader en een zondaar. Tussen de God van Israël en zijn volk. Het Lam van God, hebt u het gezien? Hij heeft de zonde, de dood, de ellende, onze narigheid, onze corruptie, onze opstand, heeft hij op zich genomen, weggedragen. Zodat er vrije toegang is tot God. En ja zeker. Alle beloften van een rijk van vrede. Van een toekomst waarin niemand zondigt, niemand huilt, niemand lijdt. Die staat uit. En dat vertrouw ik. Door de tranen heen. Hij is al boven. En hij komt eraan. Hij kijkt niet alleen maar vanaf een kruis naar beneden. Hij kijkt ook vanuit de troon naar zijn gemeente. Ja, en hoor dan wat hij zegt. Wat moet Maria doen? Tweede punt van de preek. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Doen wat hij zegt. Wat moet Maria doen? Niet naar Jezus blijven kijken. Ja, dat is haar zoon, maar die bedoelt Jezus niet. Jezus zegt: vrouw, gelovige, kijk nou niet naar mij in mijn lijden alleen, maar kijk eens naast je. Wie staat daar? Ik geef hem je. Ik geef je er een zoon bij. Vond ik ook wel confronterend, gemeente. Dat deed mij pijn. Omdat ik het ook pijnlijk herken hier en daar. In sommige families. Wat bedoel ik? Jezus was de oudste in het gezin. Maar niet de enige. Hij heeft broers gehad. Die staan hier niet. En als ze er hebben gestaan, dan zegt Jezus niet: mama, kijk eens naar de broers van me. In Johannes 7 kunnen we lezen dat zijn broers niet in Jezus geloofden. Ze twijfelden aan zijn bediening. Jezus vertrouwt zijn eigen broers, zijn moeder niet toe. Als het over de toekomst gaat. Dat hij vertrekt, dat hij gaat. Hoe is dat in onze families? Wat een zegen als het wel zo is. Hè? Dat de bloedband niet verhindert dat je het kunt hebben over die geestelijke herkenning. Dat je met je eigen moeder kunt spreken over Jezus als de oudste broer. Dat je met je vader kunt spreken over wat voor een genade het is om God te leren kennen. En dat is al genade, hè? Dat mogelijk is. Dat is geen eigen prestatie of zo. En wat een troost als je het niet herkent en zegt, nee, dat zit op slot. Ik kan het hart van mijn moeder, van mijn vader niet bereiken, van mijn schoonmoeder, van mijn schoonvader, noem maar op. Wat een troost dat Jezus kan doen wat wij niet kunnen. Tegelijkertijd zie je hier, geliefde gemeente, dat de Heer Jezus wel degelijk weet. Alleen red je het niet. Ook Maria niet. Jozef is er niet. Niet meer waarschijnlijk. Jezus gaat gaandeweg vertrekken. En hoewel Jezus vanuit de hemel voor Maria gaat zorgen, hij weet als geen ander, wij hebben iemand van vlees en bloed naast ons nodig die erbij is. Dat klinkt misschien een beetje horizontaal, gemeente. Maar dan hebt u het niet begrepen. Dit is geestelijk diep. Wij worden heel vaak geroepen in de kerk om het oog op Jezus te slaan. Hij is het centrum van het geloof en het fundament van het geloof. Het gaat om hen. En we zijn ook wel een beetje gewend dan ook, hè, onder ons om te zeggen, het gaat niet alleen maar om dat we samen zijn. We komen niet in de kerk voor de gezelligheid. Nee, dat is allemaal waar. Maar je moet met het kind niet met het badwater weggooien. Hoe functioneert de gemeenschap der heiligen onder ons? En onder gelovigen in algemene zin. Dat overstijgt bloedbanden. Jezus weet, we hebben elkaar nodig. Maria heeft Johannes nodig. Vrouw, zie uw zoon. Doen wat hij zegt. Bent u eenzaam, weduwe? Heb je het moeilijk in het midden van de gemeente met je eigen zorgen? En zeg je wel eens, ik zou wel eens wat meer willen zien van de Heere. Jezus leert ons, hij geeft ons de gemeenschap der heiligen. Zie elkaar. En zelfs als dat bloedbanden overstijgt, heb je elkaar van de Heere ontvangen. Jezus in zijn uiterste is erop gericht dat ook Maria niet alleen is. Vrouw, zie uw zoon, zie elkaar. Is dat ook niet wat Jezus elke keer weer heeft geleerd in zijn bediening? Het viel mij op. Als je de evangelie hier doorleest, hoe Jezus de vinger erbij legt. Wie een relatie met de Vader in de hemel heeft, die krijgt de familie bij. Wie mij gelooft als redder, die staat niet alleen. Jezus gebruikt krachtige beelden. Je bent voor mij een moeder, een broer, een zus, een vader als je de wil van de Vader in de hemel doet. Nou, wat is de wil van de Vader? Dat als je in Jezus gelooft, je ook zijn woorden gehoorzaamt. Zie om je heen. Wie heb je van de Heere gekregen? Wat hebben we dan veel ontvangen, gemeente, toch? We zijn er soms meesters in om te ontdekken wat ons van elkaar scheidt en waarom die wel in je straatje past en die niet. Maar ook als iemand karakterologisch niet in je straatje past. Ook als iemand om wat voor reden dan ook niet jouw man of vrouw is, omdat je die zelf had uitgekozen. Is dat niet het geheim van de gemeente? Dat God zegt, ik kies een gemeente die ik aan elkaar geef. Zie je dat ook niet hier bij het kruis? Maria, kijk eens, dat is voor nu je zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. Precies hetzelfde. Johannes' moeder is er ook bij geweest bij dat kruis, Salome. En toch krijgt Johannes er een moeder bij. Draag de Heere Jezus de zorg over aan hem. Zorg goed voor de Johannes. Ik zei al, hè, sommige mensen vinden dat een beetje ingewikkeld. Moet dit nou in de Bijbel staan? Is dit nou ook stof voor de lijdenstijd? Ik vraag me dat soms ook af, waarom soms ook bij mij dat gevoel erin kruipt. Moet ik er niet meer in gaan leggen in deze preek? moet toch gaan over bekering, over onze schuld voor God, over genade, over vergeving. Gemeente, dat hebt u al zo vaak gehoord. Maar waarom heeft Johannes niet meer bijgezet als dat er staat? Omdat dit de kernbediening is van een gelovige, toch? Als je daarna zijn brieven in één adem door zou lezen. De eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1 tot en met 5. Wat klinkt daar? Heb elkaar lief. Zorg voor elkaar. Houd elkaar in het oog. Want dit is het gebod wat Jezus ons heeft nagelaten. Hij gebiedt ons niet eens zo heel veel. Het is allemaal genade. Maar houd elkaar in het oog. Let erop. Wie de broeder lief heeft, wie zijn moeder lief heeft in het geloof, die staat er niet alleen voor. Dan wandel je in het licht. Sterker nog, dan heb je gemeenschap aan en met elkaar. Dat maakt het toch ook weer zo concreet, gemeente. Hoe goed zorgt Jezus vandaag voor ons? Hij die hing aan een kruis. Laat ons zien wat hij ziet. Het komt goed. Wil ons laten gehoorzamen wat hij ons opdraagt. Zie wie je van mij hebt gekregen. Zo kom je er ook in deze tijd doorheen. Als je let op hoe hij zorgt voor zijn gemeente. Want wat zie ik gebeuren? Johannes neemt er vanaf dat moment bij zichzelf, in zijn eigen, staat er dan een beetje voor ons vreemd in het Grieks. Dat is dan vertaald met huis. Misschien heeft hij er meegenomen naar zijn ouderlijk huis, waar zijn moeder Salomo ook was, in Capernaum. Misschien had Johannes een huis in Jeruzalem, een vertrek waar hij kon verblijven. Wat opvalt is dat je in Handelingen 1 leest, en dat Jezus is opgestaan. Dat ze daar zijn, en als hij is heen gegaan, dat ze de trooster uit de hemel verwachten. Maria is daar, Johannes is daar. En hoe hebben ze het gebod van Jezus nu vormgegeven? Ze hebben niet alleen maar naar elkaar zitten kijken. Tjonge, jonge, dat wij nou elkaar van de Here hebben gekregen. Wat zou je er nou eigenlijk allemaal mee bedoeld hebben? Wat zou je er allemaal mee bedoeld hebben? Eigenlijk wel apart, hè? Nee, ze hebben gehoorzaamd. Johannes is met Maria bij die kring die bidt, die eendrachtig bijeen is en die wacht op de vervulling van de belofte. En die eerste vervulling die open stond is vervuld. De Heilige Geest is gekomen. Zo hebben ze het volgehouden. Is dat voor ons niet anders, gemeente? Wij geloven in de Heilige Geest. Dat horen we elke zondagmiddag. En wat hoort daarbij? De vergeving van de zonde, het eeuwige leven en de gemeenschap der heiligen. Dat is het gezin dat leeft van genade. En dat is een geschenk, maar dat is ook een opgave. Om elkaar in het oog te houden. Het is Johannes bij Maria gelukt. Bij deze Maria wel, de moeder van Jezus. Maar als je in Johannes 20 doorleest, dan zie je dat het nog best wel ingewikkeld is. Want Maria Magdalena, die laten ze huilen bij het graf staan. En dan gaan ze in ieder naar hun eigen huis. Terwijl zij hebben de verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. Het breekt na Pasen niet vanzelf open. De deuren zitten op slot. Ze leven van elkaar gescheiden. Ze zijn beangst. Maar toch, de Heilige Geest is gekomen. Ook de Geest van Jezus, die hier ons aan elkaar geeft. Wat een troost in de lijdenstijd. Als je elkaar zo nu en dan vindt, met elkaar spreekt over de gebrokenheid van het leven, de strijd tegen de zonde, de vervullingen van Gods belofte, waarvan je eerlijk moet zeggen, duurt wel lang. Ik lijd eronder. En je kijkt elkaar aan. En je weet, we hebben er niet bij gestaan, daar bij dat kruis, maar we hebben er wel van gehoord en dat geloven we. Zo zeker als Jezus oog had voor Maria en haar Johannes gaf. Zo zeker weet ik dat Jezus vanuit de troon oog heeft voor ons. Hij die ons elkaar gaf. Ja, daar mag je het mee doen. Mensen zoals Petrus die soms zo tegen kunnen vallen. Mensen als Nathanael, die soms een beetje kritisch zijn. Mensen zoals Andreas, die op zich heel inschikkelijk zijn, maar niet zoveel daadkracht hebben. Ze worden aan elkaar gegeven, de eeuwen door, in de gemeente van Christus. En wij weten, hij die in zijn lijden oog had voor zijn moeder en de discipel die hij lief had, heeft ook oog voor ons. Niet vanaf het kruis, maar vanuit de troon. En hij komt. Hij komt terug. Het nieuw Jeruzalem dat nu bij God is, daalt neer uit de hemel. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. En Jezus, zijn naam is Ik Ben. Ik zal er zijn. Jezus zal op de aarde komen. Komen wonen. Nooit meer weggaan. Nooit meer afscheid. De Vader, de Zoon en de Geest. Al de heiligen, uit de Joden, uit de heidenen. Met de dieren, in een nieuwe schepping. Het is geen nieuws wat ik u zeg, gemeente. En toch, het goede nieuws, dat druk je aan je hart. Dat hoor je steeds weer. Wat heb je dat nodig? Hij ziet mij. En hij komt ook voor ons terug. En dan zal ik met een broer en een zus, een moeder en een vader, terwijl bloedbanden worden overstegen door alle geslachten, talen, natie en tongen, met Jezus aan tafel zitten, door het leven gaan, bidden, zingen, tot in eeuwigheid. Ben je daarbij? Dat moet je hier weten, gemeente. Hier moet dat antwoord klinken. En als je dat antwoord door het geloof geeft, ja, dat is mijn toekomst. Laat die toekomst dan nu je leven verlichten. Ik zal er zijn. Brengt ons thuis. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 66 en daarvan vers 8. 66 vers 8, waarin het ook gaat over het spreken over de grote daden van de Heere. En dat geeft moed. 66, het 8e vers.